Moussoufa encore. Il est passé mine. Le centre. Lukaku, le goal. Ah oui.
Wie weet. Dan toch. Gillet of Jorgasjevic. Gillet. Hij scoort. En Anderlecht is kampioen.
Zo'n toeretappe in het middengebergte. Voor de niet-wielervolgers, dat betekent veel relief, maar nooit echt hoge toppen. Na iedere klim een afdaling tot zeeniveau. Op iedere inspanning volgt een afkoelingsfase. Nooit krijgen de renners de kans om echt in het ritme te komen. Dat is Anderlecht dit seizoen. Zo'n rit zou gewonnen kunnen worden door Thijs Benoot of Dylan van Baarle. Goede renners, maar niet echt toppers. Die toppers kijken wel uit en verspillen hun energie niet in het middengebergte. Zij wachten tot het echte werk. Of dat echte werk er nog komt, blijft nog wat vaag in het routeboek van The Process. Een aankomst boven, op pakweg de Mont Ventoux, dat zou de Compagnie & Co. moeten nastreven. Aanklampen als Cadel Evans in zijn beste dagen en dan toeslaan. Wie weet.
Al dan er zijn maar op.
Na de licht chaotische aflevering van vorige week vanuit het Dudepark is dit vandaag een reguliere aflevering van Radio Radzinski, de Anderlecht-podcast van Brus. Aflevering 14 alweer en regulier, dat wil zeggen dat Toon Hendricks en Diplo Maarten Verdoot en ikzelf, Thijs Roelen, weer gewoon op de redactie aan het Flageplein zitten. Heren, welkom.
Dank u.
In de show.
Hallo.
Goeie Time's Up naam. Cadel Evans.
Cadel Evans, goeie naam. Maar heb je nu net Anderlecht vergeleken met Cadel Evans?
Ik denk dat Anderlecht heel blij zou zijn mocht het Cadel Evans in zijn goede dagen
kunnen
werkpaard.
Ik kan nooit Cadel Evans zijn.
Maar niemand is fan van Cadel Evans, maar qua aanklampen bij de leider... Is het wel een soort van voorbeeld, denk ik,
Max
voor het Anderlecht
zeven,
van nu?
Max een 7 op 10 voor
qua
die
stijl, niet. Qua stijl inderdaad absoluut niet even naar
harken.
Het is oké, Thijs, jongen. Harken, het is oké, het is al lang oké voor mij.
Beetje Stijn de Volder van het rondewerk.
Ja. Hoe is het met jullie tenen?
Ja, dat was de vraag. Toon was er heel hard over aan het zagen in het Dudepark. Ja. Maar ik zag ook dat de mail blij was dat hem daar mocht zijn voor die wedstrijd.
Ah, ja?
Union Anderlecht.
Ah, ja?
Ik zei...
Nee, het was wel eens leuk. Ik ben dit jaar nog niet in een voetbalstadion geweest voor een echte match.
Ja.
Met mannen van vlees en bloed. En het was wel leuk om dat eens inderdaad mee te maken. Maar mijn tenen op het moment zelf dachten er wel anders
over. Op wie van Anderlecht werd je het meest verliefd?
Alleszins niet op Bruun Larsen.
Ja.
Wie van Anderlecht? Ik heb,
ik vraag het omdat je zei dat El Hadj...
Ah, El Hadj, ja. dat die inderdaad in het echt indrukwekkender is als op een beeldscherm.
Ja.
Maar om nu helemaal te zeggen, ik was er dol verliefd op. Dat niet.
Liefde is misschien ook wat bekoeld na afgelopen
maar
weekend.
Maar toch, Metja is wel indrukwekkend om te zien.
Metja is toch heel indrukwekkend. Een echte atleet gewoon, hè, ja. Zoals je die nog zelden ziet, hè. Een ranke bouw, maar niet te ranke, stevige schouders en een goede kop daarop. Dat is fantastisch om te zien. Ja. Nee, maar het bruutje was goed inderdaad. El Hadj misschien de liefde wat bekoeld na cirkelen. Dat weet ik niet. Bij mij niet helemaal, maar...
Ja.
Dat is gewoon een non-partij.
Ja, laat ons niet op de zaken vooruitlopen. Mm-hmm. Ik wil ook nog zeggen, ik stel voor dat we nog een keer zo'n live... Of ja, live is podcast natuurlijk nooit, maar dat we na een wedstrijd trek beginnen met opnemen. Mm. Bijvoorbeeld... Mocht het zover komen, op de Sintelbaan van de Heijzel, tijdens de bekerfinale of na de bekerfinale.
Dat zou mooi
als
we
daar van de rechter, eventuele bekerfinale.
Als we daar van de rechterhouders een bruststandje mogen opzetten.
Daar is toch ruimte genoeg, hè? Daar is nu echt ruimte genoeg.
Het is goed, Thijs. We gaan jouw droom... Anderlecht gaat jouw droom waarmaken. Ja.
Goed, inderdaad. Na 3 zegens op rij was natuurlijk wachten ook op de onvermijdelijke teleurstelling die er altijd komt bij dit Anderlecht. Dat weten we nu eenmaal. Mm. Die kwam er tegen Cercle. Inmiddels de laatste in de stand zelfs. Daarover praten we vandaag, net als over alle huurlingen die plotseling wel het net weten te vinden en de wedstrijd tegen Kortrijk die eraan komt. Maar...
En dan start die jingle.
En dan met die vieze, zelfvoldane smile van u.
Ja. Ik zie... Ja. Zie, je laat dat ook veel te lang. Zie, dat is... Ik heb te lang? Ik ken niemand die zo geniet van stom... Dat is een heel goed stukje muziek, hein? Le Grand Jojo. Maar bon, on a soif, we gaan drinken. En ik wou daar net al een bruggetje maken. Double Trouble gaan we drinken. Je ziet het hier ook staan bij u, Toon. Double Trouble, waarom Double Trouble? Eerst zeggen van welke brouwerij, Maarten. Dat ga ik eerst doen. Van Brasserie Surrealist. En daar hebben we al iets van gedronken. Een paar podcasts geleden. Was heel goed, vond ik.
Ja.
De Surrealist zelf. En Double Trouble is omdat het een dubbele IPA is. Dus een IPA zit er normaal rond de 4% alcohol. Met de verdubbelen. Het is nu 8,5, denk ik. Zit in deze. En dus heel traag drinken gaan we wel moeten doen. Toon, ik zie er guitig naar grijpen.
Nou, Toon, je hebt in de aflevering met Kindermans heb jij aangekondigd dat je...
Een geheelonthouding doet deze maand, ja.
Of ja, toch in ieder geval alcohol.
Alcoholonthouding, sorry. Dat moet
maar
ik zeggen,
moet je iets opbieden?
Andere weet ik niet.
I failed miserably. Ja. Ik heb verzuimd het af te maken zoals Anderlecht tegen zijn club.
Je zet een beetje zoals Anderlecht, zo wat op en af. Toch wel. Ja.
Ja.
Ja, misschien regelmatig ook misschien veel, volgend jaar. Veel geblaad. Een
weinig wolf.
Ja, zo'n company zou zijn handen vol hebben. Maar kunt jij ze open doen?
Het maakt Toon en Anderlecht tegelijkertijd ook heel menselijk. Hè?
Ja,
natuurlijk. Ja, dat Anderlecht menselijk was tegen Cercle Brugge, dat hebben we gemerkt. Hè?
Ja.
Ja, laat ons het daarover hebben, terwijl Toon het laatste flesje daar open doet. Ja, dat was nu, als ik het vergelijk ook met die andere non-matchen tegen Moes Kroen en tegen Waasland Beveren, toen kon je nog zeggen, het was onterecht. Anderlecht had hier altijd moeten winnen. Anderlecht had de beste kansen, maar is op een muur gestoten. Maar Cercle, als er nu iemand verdiende om te winnen, dan was het toch Cercle.
Ja.
Zo eerlijk moeten we toch zijn.
Gezien de kansen had je dat gevoel wel, ja...
Anderlecht heeft geen kans gehad. We hebben hier net nog eens de highlights teruggekeken. En
wat daar allemaal in zat. Daar kwamen fases in die echt geen highlights waardig zijn, hoor. Anderlecht heeft letterlijk geen enkele kans bij elkaar gevoetbald.
Ja, ik had ook het gevoel inderdaad dat ze konden blijven shotten. En dat er geen goal gemaakt worden.
Ja, en tegen Waasland Bever had je dat idee wel. Die bal gaat er nog wel een keer in.
Ja,
maar nu...
Meer dan... Ja.
Het was...
Ja. Ja.
Maar ik vond dit wel een vreemde match. Omdat je had daar geen... Ja, het was inderdaad zoals tegen Waasland Bever. Dan voelde oké, het gaat wel komen. En tegelijk vond ik Waasland Bever een veel slechtere ploeg dan Cercle Brugge.
Ja,
terwijl Cercle staat nu dat we deze podcast aan het opnemen zijn, staat Cercle onderaan. Terwijl ik denk van, bon jong, met die spelers, daar valt wel iets uit te halen als coach.
Daar heb je wel gelijk in, ja. Ik vond het ook niet. Ik was ook verbazend, optimistisch. Cercle viel mij mee.
Mm.
Maar ik ben nog eens gaan kijken. Eigenlijk is dat ook niet zo raar natuurlijk. Hè. Die centrale verdediger die op een gegeven moment daar twee man dribbelt en dan zelf
Pavlovic.
Nog bijna Pavlovic.
Ja, een goeie zo.
Die kostte 10 miljoen.
Ja,
dus
ja,
daar heeft Monaco al 10 miljoen voor betaald. Hetzelfde voor de andere centrale verdediger, die Marcelin.
Ja, nou, dat was eentje op leme benen. Dat vond ik wel minder map op.
Ja. En dan valt er nog een die Moussaba, die viel in. Die kost ook 2,5 miljoen. Die Dion staat natuurlijk nog in de goal. Eigenlijk is dat niet zo'n slechte ploeg. Hè?
Eigenlijk is dat geen slechte ploeg. En ze speelden ook in een systeem waarin wat Beveren ook gedaan heeft. Hè? Met die drie centrale, dus gekopieerd eigenlijk. Achteraan kopieerden ze dat systeem van Anderlecht.
Alleen kwamen zij er nog wel iets vaker uit.
Ja, ze kwamen er... Ja, tuurlijk. Omdat ze ook, denk ik nog altijd, dus wat we daarnet zeiden over betere voetballers beschikken. Maar Anderlecht is niet opgewassen... Als dat systeem achteraan met die drie centralen, als dat heel goed staat bij een tegenstander, kan Anderlecht weinig doen. En dan zit Mecha in de tang, wat dat je nu wel zag, enorm.
Mm-hmm.
En ik was aan het denken, terwijl ik het zei, ja, die wedstrijd tegen Union, die bekerwedstrijd, hè, waar we dan 0-5...
Was dat ook zo?
Winnen. daar heb je ook, Union speelt ook altijd met die drie centrale achteraan. Dus ik was aan het zoeken, die zondag eigenlijk, ik was aan het zien, maar hoe kan dat nu? Zijn die drie centrale bij Union dan slechter dan die bij Cercle? Dat moet je bijna zeggen, denk ik. Of zit het systeem toch net iets anders in elkaar?
Maar ik heb
toch
het idee heel tactisch, dat de flanken van Union ook iets hoger... Die zijn ook gewend om iets hoger te staan.
Ja, die
spelen eigenlijk
wel...
normaal altijd een 3-5-2.
Ja.
Omdat die flanken gewend zijn om hoogdruk te kunnen zetten tegen al die 1B-ploegen.
En als je dan Amuzu in je rug hebt... Wat gebeurde dan bij de wedstrijd, de bekerwedstrijd, Union Anderlecht? Dan krijgt dan en Amuzu Bonito ruimte ook, dan heb je het moeilijk natuurlijk. En dan kan Anderlecht het wel. Maar die linksback, die Braziliaan daar, ook een vreemde vogel van Cercle Brugge nu, daar had Amuzu zijn handen wel mee vol. Hè. Ik erger mij ook een beetje eraan dat hij altijd naar binnen komt weer met die bal.
Weet je wat je heel erg straf vindt? Dat jullie dan zoveel van die match weten. Dat is echt niks meer van, hè.
Ik zit gewoon zo kijken.
Nee, maar ja, dat was zo een...
Ik snap wel wat je zegt.
Ah, van Cercle,
van Cercle, hè. Al die fases, die vloeiden gewoon in elkaar over. Ja. Ja. Dat was... Die match was bijna symbolisch voor het coronajaar. Zo'n maand glijdt in de volgende maand, een fase glijdt in de volgende fase, zonder dat ik iets van die match ga onthouden.
Ja, ik snap wel wat je bedoelt.
Het is ook wel wat Company altijd wel zegt, van bon, jonge spelers, dat gaat altijd op en af gaan. Het is wat Jean Kindermans hier gezegd heeft. Het gaat altijd... als je met zo'n jonge ploeg speelt, dan gaat het altijd wel op en af. Maar ik denk dan, bon, je zit wel in de flow. Ik heb in de podcast ook gezegd, die we opnamen na Union Anderlecht, het lek is boven... Nu zijn ze toch echt vertrokken.
Ik heb dat gezegd. Ik heb toen nog gezegd, hoe vaak hebben we dat al niet gezegd?
Ja,
en ik heb toen gezegd dat zelfs Peter van den Bemt zich niet meer ging wagen aan voorspellingen.
Ik ga dat nog elke week blijven doen. Misschien deze week niet. Maar ik dacht toen wel van bon, met die ervaring die ze nu uit die wedstrijden halen. Oké, misschien moet je daar niet 100% luik bij rekenen, maar je bent toch gaan winnen op Genk.
Mm-hmm.
Je wint 0-5 tegen... Union is geen slechte ploeg, blijf ik bij... Maar hij heeft mij open vizier gespeeld. En dat je met die drie wedstrijden in de zak toch nog op zondagavond, oké, slecht terrein, kan meespelen. Oh, maar dan toch zo bleek voor de dag komt. Ongelooflijk.
Iedereen op elk niveau van het voetbal weet hoe creëert je een kans. Hoe creëert je een situatie waar je een meerderheid hebt. Hè? Als iemand zijn man kan uitschakelen, dan moeten verdedigers... Of spelers van de tegenploeg keuzes beginnen maken. Bon, dat is niks nieuw hier. Maar dat was dus tegen Cercle totaal niet aanwezig. Ik heb me nog nooit zo geërgerd aan één speler dan in die match tegen Bruun Larsen. Die weer... Meneer Bruun Larsen, maar jij gaat altijd... En ik spreek u nu rechtstreeks aan. Jij kapt altijd terug...
Hij wijst met de vinger ook, hè.
Ja, maar jij kapt altijd terug naar uw man en loopt er dan zo wat tegen. Precies alsof hij verbaasd is dat daar een man staat.
Ja, dan valt hij zo
wat. En dan valt hij zo wat wankelend naar achter. Dat heeft hij 7-8 keer gedaan. En vandaag heb ik een artikel gelezen in de krant van gisteren. Voilà, zo begaan ben ik met het nieuws. Maar dan stond zijn ex-coach, hè, Hannes Wolf, die ook bij Genk heeft gezeten. Zijn ex-coach van Stuttgart. Ja,
even correct de verwijzing.
Ja, maar ik heb het in het laatste nieuws gelezen. Maar ja, die redactie
was Haaland, sorry.
En die zei van, inderdaad, hij is er nog niet. Hij mist wat ritme. Maar hij komt er wel als Company hem laat staan. Hij moet 15 matchen spelen en dan ga je zien. Ja, sorry, maar hij staat er nu al 6. Hij staat er al 6 in. 6 matchen naar elkaar. Denk ik, sorry, staat hij in de basis.
Ze hebben hem net gehaald om...
Hij heeft 10 goede minuten gehad.
Ze hebben hem net gehaald om meteen te renderen. Ah, ja. Daarom doet je nu in deze competitie, deze coronatijden, daarom doet je de wintertransfer. Omdat hem in de week erop, wat we nu zien met Hashimiro... God weet, wanneer zie je... Ja, je weet niet wat er aan de hand is bijna, na die coronabesmetting ook.
Anderlecht is een beetje de Chelsea antwoorden. Ja. Als je naar Anderlecht gaat, loop je de kans om te falen.
Ja, maar
ik heb dat toch ook gezegd.
Maar ja, we gaan daar straks naar terugkomen. De kansen zijn ook hoger dan ooit
waar
om te slagen.
Vind, waar ik nog...
Maar voor sommigen
je hebt gelijk,
is het een beetje tricky.
Waar ik nog op wat inhaken, is dat je zei, het is voorspelbaar. Hè? Dat bedoelt je met Bruun Larsen.
Oh ja,
het is voorspelbaar wat Amuzu aan die andere kant tegen Cercle dan deed. Ook heel de tijd kwam die naar binnen. Hij, ook al speelde hij op rechts, dan denk je van ja, tik hem er langs. Test eens, hoe snel is die linksbak?
Het ding is, maar Amuzu die heeft de luxe om voorspelbaar te kunnen zijn.
Ja.
Omdat hij zo snel is. Maar heeft het inderdaad tegen Cercle niet benut. Bruun Larsen heeft niet de techniek, nog de snelheid
want
om voorspelbaar te kunnen zijn.
Wat zag je na twee balaannames van Amuzu op de rechtse flank? Dan zag je van, Van der Hagen heeft gezegd van kijk, laat hem in de trechter lopen. We staan daar met drie centralen. Die verdedigende middenvelder komt daarbij. Dat was een heel goeie, die Portugees. Mm-hmm. Die komt daar wel bij sluiten.
Negatieve pres.
Ja, maar dan vangt je hem op in die trechter. En dat was duidelijk. En Anderlecht had daar geen antwoord op. Company had daar ook geen antwoord op. Amuzu kwam naar binnen, liep dan zo wat verloren. En dan liep hem automatisch tegen een muur. Mm-hmm. En wat ook een groot verschil was. En daar volg ik Thijs in, wat jij hebt gezegd. Na Johan de Legt, Mikhailichenko, die ging er wel over. Mm. En nu zag ik Lawrence, zeker in de eerste helft, was dat heel opvallend. Dan ging die daar bijna 2 meter van het 16 meter punt staan. En daar die een bal ontvangen. Zanderlecht wat druk de eerste helft. Stond redelijk hoog. En toen, ze zeiden een commentaar op 11, omdat ik heb die wedstrijd daar gekeken. Dan zeiden ze ook van, daar ligt de sleutel wel. En dat was ook wel het geval, maar die ging heel de tijd in inverted wingback nog spelen.
Terwijl dat niet in zijn aard ligt.
Terwijl ik denk van ja, hup, ga er rond, laat wat dingen...
Maar dan is dat duidelijk opgedragen. Want Lawrence is een speler waar we een paar weken van zeggen...
Ja, en ik was...
Dat is keigoed, want hij haalt de achterlijn.
Wat ik dacht van, ja, Bruun Larsen die gaat naar binnen en dan kan Lawrence er heel makkelijk over langs buiten. Maar die gingen alle twee naar binnen. Die Lawrence die stond daar zo bijna aan het halve maandje in de eerste helft te schilderen.
Als een dood paard. Blind paard.
Blind. Ja, terwijl ik denk van ja... Mikhailichenko die deed dat niet tegen Union. Hmm. En dat was wel goed. En ik was aan het denken van, ja, wat is nu de reden? Wat gaat nu de reden zijn dat Mikhailichenko wel buitenom gaat? Wel naar de achterlijn gaat?
Misschien meer instinctief dat hij iets heeft van, fuck you, gast aan de lijn.
Yeah.
Die roept dat ik dat niet mag doen. Ik voel aan dat ik dat nu moet doen en ik doe dat gewoon.
Maar blijkbaar... Verstaat
hij? Ja, die verstaat geen woord Engels blijkbaar.
Verstaat hij geen woord Engels? En ik heb daar nu ook wel bij hem opgelet. Ze zeggen daar amper iets tegen. Hè?
Mm-hmm.
Ja. Buiten een paar woorden die je nu wel zou kennen in het Engels.
Van waar is die juist?
Oekraïne.
Dus die spreekt alleen Russisch dan? Of,
ja,
of Oekraïens? Ja, is dat geen Russisch daar?
Een Slavische taal.
Ja, voilà. Nee, maar... Woont hem op de Krim of niet?
Een beetje geopolitiek erin. Hij woont ergens hier in de buurt nu, hè.
Maar het ding is, hij deed dat wel.
Ja.
En ik denk dat die Lawrence, die parkeerde zijn hij zette zich daar op stal om dan bij blind paard te blijven, rond de halve maandje.
Hoe geniaal is dat? Dat wij iemand een speler aan het bewieroken is door de instinctieve keuzes die hij maakt, omdat hij niet verstaat wat zijn coach tegen hem zegt.
Voetballerstand.
Ah ja, dat is dan toch gewoon... Dan wordt het nog maar eens duidelijk dat zo'n coach... soms, of niet per se, per definitie, altijd gelijk heeft.
Nee, niet zo. Mm-hmm.
En niet dat wij willen hier zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben. En we hebben zeker ook niet altijd gelijk.
Sorry.
Maar compagnie ook zeker niet.
Ik ga eruit knippen. Zeg maar, kunnen we niet gewoon vaststellen, want jij steekt het daarnet weer op de jonkies, Maarten. Mm-hmm. Kunnen we niet gewoon vaststellen dat dit systeem en deze spelers van Anderlecht geen antwoord hebben op een muur die zich terugtrekt op de eigen helft. Want dat is nu al de zoveelste keer. Het heeft niet te maken met dat ze niet kunnen voetballen. Hè?
Daarom
tegen die beter voetballende ploegen.
Daarom dat ik waarschijnlijk, en jullie misschien ook, geruster zijn als ze tegen Genk spelen dan dat ze tegen Cercle Brugge spelen.
Wel, ja.
Jij bent Nederlander, Thijs. Ik weet niet of de luisteraars dat al gemerkt hebben.
Probeer jij iedere podcast dat te benoemen?
Nee, maar...
Ik ben altijd geweest.
Ja. Dus Thijs, jij bent Nederlander, dus jij weet dit misschien niet, maar dat was exact de commentaar dat de Rode Duivels na een jaar of 5 geleden ook kregen. Tegen kleine ploegen lukt het niet. Ploegen die weten wat voor voetbalvernuft de Belgen hebben, die trekken zich terug op. En dat is ook losgekomen. Blind geloof heb ik nu nog wel in het talent van die Anderlecht-spelers, dat ook wel gaat loskomen en dat die daar ook wel na een tijd antwoorden op gaan vinden. Het probleem is, het is nu money time.
Ja.
Maar je kunt echt die vergelijking trekken. Bij de Rode Duivels was dat exact hetzelfde. En dat was ook we hebben zo'n getalenteerde ploeg, de gouden generatie, maar tegen kleine ploegen lukt het niet. Ik denk dat ze met hetzelfde probleem, we zitten nu een beetje bij Anderlecht, een heel getalenteerde jonge groep, die niet... een ploeg dat de bus parkeert, dat die bus niet kan slopen.
Maar het verschil
maar
het is daar...
Het is moneytime nu, hè, dat is het probleem. Hè.
Nee, het verschil is daar ook, omdat je zegt van... Er is nog altijd een verschil tussen clubvoetbal en, interland voetbal. Nationaal elftal voetbal, als ik dat juist zeg.
Nee.
omdat die... Ik denk van, ja, traint er dan elke dag op, hè.
Dat is waar, ja.
Toch?
Ja. Dus eigenlijk zou het probleem bij Anderlecht sneller opgelost moeten zijn dan bij de Rode Duivels.
Ja, denk het wel. Dat zouden we nu toch moeten weten.
In die zin is het natuurlijk ook echt wel jammer dat dit jaar play-off 1 met 4 ploegen is. En niet met 6, hè. Want uiteindelijk, als we tot die conclusie komen van tegen alle goede ploegen, behalve misschien tegen Brugge, kan Anderlecht winnen. Dan zou het play-off systeem met 6 ploegen eigenlijk heel gunstig zijn geweest voor Anderlecht. Ja. Ja. Misschien kan ik nog een keer uitleggen hoe de Europese plaatsen verdeeld worden.
Ik zou wel eens op tafel willen gooien. Wat vinden jullie? Ik vind dit seizoen dat Anderlecht 100% thuis hoort in een play-off 1 met 6 ploegen. Mm-hmm. Maar in een play-off 1 met 4 ploegen? Wat vinden jullie?
Ik vind nog altijd dat ze daarin thuis horen. Ja. Gewoon omdat...
Maar op basis van het geleverde spel, niet op basis van het instituut en de naam
Anderlecht. Nee. Op basis van het geleverde spel dit seizoen. En ook op basis van het feit, en dat is misschien nog wel belangrijker eigenlijk, Club Brugge steekt er mijlenver bovenuit. Maar al die ploegen daaronder, die laten allemaal steken vallen. Ja. Genk overtuigt mij niet. Antwerp overtuigt mij niet altijd. Alle andere ploegen die daar in de omgeving van Anderlecht staan. Er is geen ploeg waarvan je kunt zeggen, die ploeg is echt veel beter dan al die andere ploegen die nog meedoen voor play-off 1.
Dat is waar, maar ik zou wel... Ik doe een beetje pijn om te zeggen, maar ik zou wel Genk nog altijd als een completere ploeg... op dit moment beschouwen dan Anderlecht. Want ze hebben tot nu toe een goed seizoen gespeeld buiten het laatste
jaar. Maar Anderlecht heeft er wel 2 keer van gewonnen.
Ja, zeg mij ook, wat is het?
Ja, yeah, just putting it out there, guys.
Ja. Nee, ik zie... Dat is te veel misschien het supporter zijn. Ik vind dat ze er absoluut moeten bij zijn. En bij horen ook.
Ik ook. Maar ik wou het gewoon even de betonmolen
op gang brengen. Wat is nu op dit moment uw ideale play-off 1? Is Club Brugge, Genk, Antwerp, Anderlecht?
Dat is de stand ook nu.
Ja. Wie zou je zeggen is een serieuze uitdager om daar nog bij te komen? Want het staat allemaal kort op elkaar, dus alles kan nog. Hè. Er zijn 8 ploegen die nog kunnen. Ja, KV Mechelen, Gent kan nog. Hè.
Ik ben niet zo tuk op Antwerp.
KV Mechelen is een ploeg in vorm. Hè.
Wie eruit... Ja, ah, wel, eerlijk gezegd, hè, dus ik vind... Dat is volgens mij misschien de ideale play-off 1. Ja. Maar ik denk, als je één naam noemt dat er nog buiten valt van de 4, zou het wel eens ons paars-wit kunnen zijn.
Mm-hmm.
Vrees ik.
Standaard?
Nee. Mm-hmm. Nee. Mm-hmm. Die vind ik nog wisselvalliger dan ons.
Oh, ja.
Allee, Carcela werd met pek en veren bijna buiten gegooid en nu is het al 2 weken. Ah, oh, is terug keigoed, contract verlengd. Enfin, dat gaat daar nog meer op en af.
Ja, nochtans was Leijen goed begonnen, hè, maar bon, nu al een paar wedstrijden minder. Maar goed, elke week denken wij hier. Bon, zoals we afgelopen week dachten na die podcast, na de wedstrijd tegen Union, de bekerwedstrijd.
Ja.
Sorry Thijs, ik ga het zeggen, wat ik dacht...
Losjes
nog naar plaats 2-3 in de competitie met dat programma, ook Cercle Brugge nu. Kortrijk komt eraan.
Mm-hmm.
Bon, dan weer een teleurstelling. Het is ongelooflijk.
Ze maken het ons niet makkelijk.
Ze doen het erom. Ja. Mm-hmm. Radio Radzinski te kloten. Ja.
Zullen we naar een ander onderwerp gaan? Ik heb een audiofragment.
And with nothing to lose against the best club in the world, Bielefeld decided to go for it and attacked. With 9 minutes gone in his debut game, Michel Vlap on loan from Anderlecht put the visitors a goal up with his first shot.
Die Amerikanen kunnen dus zelfs een voetbalverslag zo verhollywoodiseren.
Maar al die Bundesliga-video's zijn...
Nochtans het officiële account van de Bundesliga.
Ja, al die Bundesliga-video's zijn vermarkt. Dat is wat ze nu ook proberen hier in België met die... Het was nu het eerste weekend, het afgelopen weekend was het eerste weekend dat op de Amerikaanse zender, als op ESPN dat te volgen was. al die wedstrijden afgelast. Echt een kleutertuin. Leek het, moet het geleken hebben voor die Amerikanen. Van, wat is daar aan de hand? Maar bon.
Michel Flap.
Ik kan niet alleen Michel Flap. Dus hier, Zulje. 7 wedstrijden, 4 goals voor Götzepe. Afgelopen weekend zelfs.
Geen spuut dat echt uit.
Götzepe, maar Zulje houden.
Die Mata
moet
winnen.
Moet je vragen aan Erhan de Mirsch hoe dat je Götzepe... Götzepe uitspreekt. Ja, we gaan het checken.
Echt, houd hem bij, Götzepe.
Götzepe. En Di Matta scoort de winning goal tegen Mallorca.
Dat is goed, dat gaat onderlegd 3 miljoen opleveren.
Bundo heeft dus al 2 assists gegeven, zoals we vorige week zeiden. Telin heeft ook al 4 keer gescoord voor Kasimpasa. Ja, en dan Vlap, die scoort. Ja. En dat vond ik nog opvallender, want... Ik kan me niet meer herinneren de laatste keer dat Anderlecht uit een hoekschop gescoord heeft.
Okay,
en volgens mij heeft Flapper ook al een aantal genomen. Hij geeft ook nog een assist uit een hoekschop.
We gaan nu alsjeblieft niet zeggen dat dat een goede corner was. Hè. Die hoekschop van Vlap, dat is een bal die mega hoog en lang onderweg was. Dat was geen top corner. Hè. Dat was gewoon slecht verdedigd van Bayern en niemand klimt hoger en kopt hem binnen. Dat was echt... Oké, de corners van Anderlecht waaien zelden over de eerste zone, over de eerste man. Dat is een probleem. Maar net als bij de Rode Duivels was dat ook, bij de Rode Duivels was ook een probleem.
Maar
dat is toch geen goede corner alleen?
Nee, maar misschien moeten we straks zeggen van diegene die je net genoemd hebt. Wie zien we terugkomen? Basisploeg. Moeten we straks zeggen, terwijl ik heel even wil aankaarten. Hebben jullie de goal van die Matta gezien?
Nee.
Ik heb ze gezien.
En?
Vormelings.
Ja. Voorzet, van op de flank lage voorzet, botsen de bal, 2 verdedigers die erover stampen. En hij kraakt hem binnen.
Zo Dennis tegen Real Madrid.
Een typische Bundo assist ook eigenlijk. Want die assist van Bundo, die heb ik dan gezien.
Ja, ik heb hem ook nog net gaan opzoeken.
En dat was ook een toevallig paasje. En dan die gast die schiet een afgeweken bal die erin gaat.
Want dat paasje is met moeite een paasje. Ja, dat is...
Eigenlijk is dat een steekbal.
Maar dat zijn dus de statistieken, hè, waar de scouts tegenwoordig op afgaan. Om die spelers naar het Astrid Park te
maken. Maar wie zien we terugkomen?
Maar waarom maken die niet zo...
Vlap is de enige. Daar gaan we eerlijk in zijn. Ik ben echt geen believer van Vlap.
Nee, dat weet ik.
Maar Vlap is
de
enige die kans maakt om terug te komen en te spelen.
Ja, we moeten ook eerlijk zijn. Die competities, de Turkse competitie, de Deense competitie... De tweede liga van Spanje, dat zijn allemaal...
Thijs,
dat zijn nu niet de topcompetities. Hè?
Ja,
en Vlap die scoort gewoon tegen Bayern München.
Thijs,
hopelijk koopt Bayern hem.
Bielefeld is wel veel beter dan Moes Kroenen. Dat is toch bewezen nu ook met die match?
Ja. Pas op. Ik wil Bayern wel een keer op Moes Kroen willen zien komen winnen.
Can they do it on a rainy night?
In Moes Kroen. Ja, die mannen komen daaraan, die trekken hun schoenen niet eens aan. Hè,
nee, maar bon, we zien dus Flap wel als enige wel... Zelfs jij,
het doet
de meest
pijn om te zeggen. Het doet pijn om te zeggen. Maar Flap, van die 4, is Zul wil ik nooit meer zien.
Ja.
Flap liever ook niet.
Ja.
Maar bon, als hij dit aanhoudt... Ja. Maar Terin ben ik eigenlijk nooit zo...
Ik ben wel pro die Mattas, hè.
Tegenstander van geweest.
Ik ben wel pro die Mattas, hè.
Nee, niet tegen.
Maar ik vond ik heb die te weinig
echte impact zien hebben en te weinig echt zien spelen om te zeggen, voilà, die moet spelen.
Te weinig zijn kans.
Maar die Matta is toch wel een fijner alternatief als spits om nog in te brengen dan Douda.
Ja, dan Douda. Of zelfs Diaby. Dat die wel goed in de beker. Maar dat is niet echt zo dat type spits wat ze hadden met Colasin, Di Matta en Mecha.
Dat zijn 3 echte spitsen.
Ja,
Douda, daar ben ik... We zeiden daar juist van, ja, als je El Hadj in het echt ziet spelen, dan ben je meer onder de indruk van zijn techniek.
Ja.
Bij Douda is dat van zijn fysiek. Wat een blok graniet.
Ja, dat wel.
Is dat.
Ja, dat is wel waar.
Maar wat voor voeten staan daaronder?
Ja.
Dat is een ander verhaal.
Maar nog even inderdaad, die voeten. Nog even over die huurlingen. Waarom? Er is misschien geen eenduidig antwoord op deze vraag, maar waarom lukt het wel in Götzepe, in Bielefeld of in de Allianz, in fucking Allianz Arena, lukt het wel voor Michel Vlap?
Ja,
waarom wel?
Dat zal toch met de druk van het instituut te maken hebben dan. Hè? En
toch?
Niet per se, niet per se
als je
van...
toch in de Allianz Arena speelt, dan is er ook wel wat druk, denk ik. Hè?
Ik denk niet als je openingsmatch speelt bij Bielefeld op nummer 10 en je speelt tegen Bayern München in de Allianz Arena, dan denk ik dat... Dat is makkelijker.
Dat is makkelijker dan bij Bayern.
Dan is er geen druk. Dan is er geen druk. Ja. En ik denk niet dat de druk van het instituut Anderlecht uitgaat van Anderlecht zijn. Want ik denk dat Company en heel zijn staf juist heel veel doet om die gasten op je gemak te stellen. Maar alles wat erbij komt kijken... Sorry, Anderlecht is de grootste club van het land. Gaat altijd zo blijven. Mm. En we hebben het al in het verleden gezien en we zien het nu opnieuw. Dat brengt echt wel een, iets onbespreekbaar bijna met zich mee. Waarom die spelers, sommige spelers daar niet mee om kunnen en gewoon verlamd
raken. Maar Vlap had daar geen last van volgens mij. Want ik herinner me in zijn openingsinterview, die wist niet eens wie Hans van Aken was. Die had geen idee in welke competitie dat hij terecht kwam.
Dat is nog een groter probleem. Van die mannen die bij Anderlecht komen spelen en die niet de waarde kunnen inschatten van een Anderlecht Brugge. En dat heeft ook met een nieuwe format te maken, met een play-off systeem waar je eigenlijk 6 keer tegen elkaar speelt na een seizoen. Dat heeft er ook mee te maken.
De klassico,
maar voilà, als je als Anderlecht speler niet weet dat er 2 ploegen zijn waar je met 3 messen tussen je tanden moet spelen, en dat is Brugge en Standaard. Als je dat niet weet, sorry, maar dan vind ik eigenlijk dat je al niks te zoeken hebt bij anderen.
Zoals
mic drop.
dat is zoals Julio ook op zijn persvoorstelling zei. Ik was daarbij, bij die voorstelling. Dat was gewoon, ik ga hier het komend jaar de beste speler worden. En ik plan zoveel in de dubbele cijfers, assists en goals. Dat ga ik hier wel doen, zo met een uitgestreken gezicht. Dan denk ik van, maar wie informeert u over deze kut? Want het is een kutcompetitie, de Belgische competitie. Je staat daar, je moet scroen tot je enkels in de modder. Je moet op Cercle Brugge op zondagavond gaan shotten. Ja, jong, dat zijn geen cadeaus.
Ik denk oprecht dat Anderlecht het veel gemakkelijker zou hebben in de Nederlandse competitie, waar er heel weinig ploegen zijn die spelen zoals Cercle en Westland.
Maar meer zoals Union. Meer zoals een jongen.
Ongetwijfeld. Nog heel even terug op Zoelje. Dat is natuurlijk wel zo'n heerlijk Anderlechtsachtige uitspraak. Zo tikkeltje arrogantie ergens. Dat mis ik volledig bij Vlap, die arrogantie uitstraalt, maar dat totaal niet omzet in... En niet dat Zoelje dat heeft omgezet, maar ik bedoel hoe zeg je dat? In présence of zo.
Ik snap het, maar in het vertegenwoordigen, want je zei dat goed, in het vertegenwoordigen van de club van wat Anderlecht is, en inderdaad, Standaard, Club Brugge, daar, dat zijn de matchen, en zoals dat jaren is geweest, en dus ik vind dat de laatste jaren wat minder, zelfs met publiek, die vijandigheid, die neid van oké, we winnen, wat er ook gebeurt, we gaan erover, we gaan deze wedstrijd winnen. En dat zag ik nu wel, wat ik dan tof vind, omdat ik ook een Neerpede-fan ben. Dan zag ik in dat filmpje van dat ze gemaakt hadden, de socials van Anderlecht, over die wedstrijd tegen Union. Brusselse derby. Moet even tonen wie de ploeg van Brussel is.
Tuurlijk. En dat is ook door de Company. Toen letterlijk zijn groep toegesproken. Moi, je suis Bruxellois. Pour moi, c'est important de gagner.
En je zag Sambi ook in dat filmpje zitten. Brussel en Mauve.
Je zag
El Hadj vooraf ook zo van oké, dit is een derby, we gaan hem hier winnen. Dat zijn wel goede dingen.
Dat gevoel gaat terugkomen. En door die gasten die al... in de jeugd is dat ook zo. Hè, als je tegen Standaard moet gaan spelen, dat wordt overgedragen van de eerste ploeg op jeugd. En dus het feit dat je nu met zoveel jeugd...
Wij zijn altijd de beste. En je doet er alles voor om de beste te zijn. En dat komt nu naar boven.
Dus dat weggedemsterd gevoel van die strijdlust van de echte derby's, Dat weg was, gaat nu sowieso terugkomen.
Ik kijk daar naar uit.
Kijk daar ook naar uit.
Echt naar uit.
Ja. Het enige nadeel is dat er misschien bij Standaard niet echt van die jeugdproducten ook bijvoorbeeld mee rondlopen. Want Raskin heeft een verleden bij Anderlecht bijvoorbeeld. Dat is toch
Raskin man is een luikenaar.
Hij mag even geen recht van spreken, want hij is bij Anderlecht weggestuurd eigenlijk. Hè.
Ja.
Maar bon.
Maar dus de rivaliteit tussen de clubs gaat gewoon terugkomen en dat is fantastisch.
Ja. Rivaliteit met Kortrijk.
Wauw. Goeie brug.
De dikke nekken uit Brussel tegen de kerels uit Kortrijk.
Wat moeten we daarvan verwachten?
Weet je, Luca Elsner, hè? Sinds een paar weken opnieuw coach.
Natuurlijk. Union.
Die kennen we een beetje natuurlijk, omdat hij... ik vond die fantastisch bij Union. Ik ga het zeggen zoals het is. Was natuurlijk goed bediend door die drietand van voor, hè? JKT, Selemani, Percy. Dat deed iedereen pijn. Dat heeft Anderlecht ook pijn gedaan in de beker. Dus...
Is nu Selemani terug dan?
Ja, Selemani loopt er ook rond. Maar op onze slabakken toch wel wat. Maar ik vrees dat nu... dat is wel een goede trainer en hij gaat ze wel goed zetten. Maar wat ik wel denk, Elsner kennende, en dat is minder bij Van der Hagen, die we ontmoet hebben met Cercle nu, Elsner kennen, kan dat wel een leuke match worden. Hmm. Omdat die wel, die durft er ook wel voor gaan.
En ook een verschil met Van der Hagen, en dan moeten de luisteraars die Luca Elsner niet kennen, zoek hem eens op Google afbeeldingen. Bogos, hè. Qua uitstraling kan die trainer zijn van Real Madrid.
Ja, dat is waar.
En hij lijkt, en dat gaan met een vrienden die luisteren van mijn cafévoetbalploeg graag horen, hij lijkt ongelooflijk hard op mijn trainer bij de caféploeg.
Wat is de naam van de cafévoetbalploeg?
We spelen in Leuven en het heet Leuven MD.
En MD staat voor?
Ja, deze mogen we er ook uitknippen. Ik ga er niet eens op hand. Medi, dus iets met dokters.
Medica.
Medica, dokter, doctores of zoiets.
Maar het is toch goed?
Jij als dokter...
Dat is ooit begonnen met veel dokters in de ploeg en nu speelt er geen enkele dokter meer mee buiten onze trainer, die is hartchirurg.
We hebben toch Hendricks in de plaats gekregen. Dat is goed. Ja.
Oké.
Podcastmaker.
Ja. Oké. Dus jij ziet het wel zitten eigenlijk, Maarten. Of ja, je ziet het zitten in de zin van...
Maar ik ging u vragen, want je hebt dat beter gecheckt, maar het is op Kortrijk zeker?
Ja, nee, het is...
Is het is thuis?
Ze
hebben in Kortrijk...
Maarten, ik mag hopen dat dat in orde gebracht is.
Ja, misschien niet. Die accreditatie voor die wedstrijd. Persaccreditatie. Oh, nee. Ja, ik ga checken. Ja.
Kun je dat niet gewoon voor twee doen? Dat is waar.
Ik kan dat niet voor hem doen.
Gewoon een foto van zijn perskaart.
Ze hebben in het begin van het seizoen inderdaad met Jeremy Doku nog gespeeld in Kortrijk. Inderdaad, thuis dus goed veld, dat wou ik checken. Goed veld, degelijk veld, dan denk dat we een goede match krijgen.
Ja.
Echt. Okay, en je mocht dit bijhouden. Dus die quote, ik denk dat we een goede match krijgen. En dan mocht je hem laten horen bij de volgende week de opname van Radio Radzinski. Ja. En gaan we zien. Okay. Maar ik denk het wel.
Oké.
Okay. Ja. Ja,
en dus door Luca Elsner die naar voren gaat spelen, denk jij dan?
Denk het wel, ja. Vooral door de coach, dus door Elsner van KV Kortrijk.
Laat ons hopen. En dat Doku...
Alhoewel, ze hebben hun punten nodig daar ook. Hè. Ik vrees, als hij niet op de rails krijgt, Elsner daar in Kortrijk, dat ze er wel eens zouden kunnen uitvallen.
Ja. Maar dus een open wedstrijd. Dat is zijn probleem, hè. Een open wedstrijd, dat Doku nog eens diep gaat dan, hè? In plaats van altijd binnen te snijden.
Doku
was echt niet zo. Oké, wacht opnieuw. Een open wedstrijd. Dus, mag niet lachen, want dan hebben de luisteraars het door. Een open wedstrijd dus. Misschien een wedstrijd waarin Amuzu nog eens diep gaat.
Ja.
In de ruimte die de verdedigers achter zich laten. In plaats van diep te lopen en in de tank te...
Siske,
de trechter.
Als je luistert, even buitenom. Ga gewoon buitenom, zwieren voor de goal dan.
Dat loont. En Mukairo terug in de ploeg, alsjeblieft.
Ja, Bruin Larsen eruit. Okay, ja. Zijn we over akkoord. Wat was dat, Thijs?
Heb je dat gehoord?
Maar ik dacht dat we naar het einde toe aan het praten waren. Ik dacht dat we naar
het einde toe aan het praten.
Ah. Maar we moeten nog
maar
even...
We hebben het, zoals we wekelijks doen, en nu heb ik had wat opmerkingen gekregen over het feit dat ik... jouw reportage over de verkrachte vrouwen in het jubelpark.
Benoemd nogal weer.
Ja. Begin opnieuw.
Ik had opmerkingen gekregen, Toon, over het feit dat ik jouw reportage over de onveilige situatie voor vrouwen in het jubelpark, dat ik die nogal terloops ter sprake had gebracht.
Ah, ja.
Aan het einde van het interview met Jean Kindermans. Dus nu hebben we een bumpertje. Om aan te kondigen dat er nu even een kort intermezzo komt, waarin we verwijzen naar Brus, de Vlaamse sociale media.
Trust the process, wij gaan ook vooruit. Hè? Ja. We hebben een jingle nu daarvoor. Voilà.
Weet je trouwens wie dat ingesproken heeft?
Gaylor?
Nee. Romeo Elvis.
Ah, cool.
Ik wou gewoon nog even aanstippen op de website. Ja. Ik heb toevallig vandaag zelf een stuk geschreven.
Zeg maar.
Het ging over het vaccinatiecentrum op de Heizel. Dinsdag groots geopend. Vandaag woensdag. Voor de luisteraars die later luisteren. Vandaag woensdag weer gesloten. Omdat
informatica-problemen.
Het informatica-problemen bij het federale uitnodigingssysteem. Donderdag gaat het weer open.
Ja. Het grootste vaccinatiecentrum.
Dit was zo mogelijk nog saaier dan de Euroleague-campagne van vorige week.
Ah ja, ja. Toen je zei van, ze moeten naar, hoe heet die competitie weer?
De Conference League.
Ja, de Conference League.
De Europa League.
Dit was nog saaier. Dit kan een competitie in de competitie worden. Ja. Elke week zegt Thijs iets nog saaier.
Maar zouden er nu mensen van onze luisteraars naar brus.be gaan? Misschien als ik het zo wel laat vallen, brus.be, om te gaan checken. Doe dat gewoon even. Ja. Check die artikels van Thijs. Hij steekt daar bloed, zweet en tranen in. Ik weet dat. Elke dag soms leukere artikels dan een vaccinatiecentrum dat eerst geopend wordt en dan weer sluit.
Maar eigenlijk is dat toch wel leuk, want je opent iets met de groots en je nodigt alle pers uit en dan een dag later moet je dat al sluiten omdat de ICT niet mee wil.
Mag ik heel kort daar nog iets over zeggen? Onze cameraploeg, een collega van mij, was bij die opening en dus ze hadden verwacht dat er heel veel volk ging zijn om zich te vaccineren en ze hadden tegen de pers, iedereen was daar, maar RTL, RTBF, Beeksaan, Bruisweer, TVTM, iedereen was daar met een cameraploeg. En er waren in totaal 4 mensen om zich te vaccineren. Dus mensen hebben echt aan die personen moeten vragen van, kunt jij misschien nog eens meegaan voor onze reportage? En dan doen we alsof
ik een vaccin krijgt. Ik zou mijn misschien vragen om te laten vaccineren.
Maskert hier de fake news media?
Ja, niet per se fake news, maar het werd in ieder geval...
De georchestreerde media.
Weinig kandidaten voor het vaccin.
Ik stelde die vraag ook van, gisteren zijn jullie opengegaan, hoe zijn die mensen dan daar terechtgekomen? Maar dat was nog manueel gebeurd. Mm-hmm. Dus alle 4 hebben ze een brief gekregen. Ja,
laat ons hopen dat een vaccin manueel...
Kunnen we terug over Anderlecht hebben om af te sluiten?
Nee, we gaan afsluiten.
Over Anderlecht?
Ja, we gaan afsluiten. Ja. We hadden nog de bal. Ik weet niet, hebben jullie... Nee, geen juiste inzending gekregen?
Geen juiste inzending. Een 0-5 en een 0-0. Ja. Wie gaat dat zetten? Ja. Ik vind dat mensen, als jullie... Luisteraars, please, ook eens exotische gokken. Ik doe soms mee aan pronostieken zo met vrienden voor het WK, EK. En ik zet soms zo 6-1 of zo.
En is dat ooit al goed afgelopen?
Nee, maar bon.
Maar tot nu toe is het ook van niemand nog goed afgelopen, hè? Die safe bet.
Ja. Trouwens, voor de luisteraars, als je het juist hebt en je wint de bal, krijg je er een gratis truitje van Demi de Zeeuw bij.
Nee, die gaan we niet weggeven, Toon.
Dank je achter Thijs omhoog.
Je kan de inzendingen sturen, Thijs, ik zal even overnemen. Je kan de inzendingen sturen naar...
Er is een mailadres.
Ja!
Er is een mailadres. Toon Hendricks heeft het niet voor elkaar gekregen, maar ik wel.
Radio Radzinski.
Mag ik even ingrijpen? Dit is exact dezelfde situatie. Kent je het als je aan de eettafel zit en er is een pot appelmoes? Als je aan het eten zit en die raakt niet open. En je zegt, keihard. En dan geef je hem door en dan krijgt hij die open. En dan zeg je altijd, maar ik had hem wel opgewarmd. Hè. Dat was exact hetzelfde met dat mailadres. Ik heb alles in gang gezet en jij hebt gewoon nog eens aan de mouw getrokken. Is het klaar. Voilà. Dus jij mag je appelmoes mailadres houden, Thijs.
Radio Radzinski at brus.be, maar ik begrijp Toon dat je daar trots op bent dat je het hebt warm gehouden. Dan.
Ik heb het allemaal in gang gezet eigenlijk.
Ja. En ook nog, wat ik ook nog mee wou geven, de nieuwste mode op social media, Clubhouse. Clubhouse, ik heb gezien, alle podcastmakers zitten tegenwoordig al op Clubhouse. Ik zit er sinds een uur ook op.
Wel, doe jij dat dan?
En ik heb jullie een uitnodiging gestuurd. Ik ga niet mee. Moeten we daar ook eens iets
mee doen. Volgende week. Ik ga dat Clubhouse
niet
uitgezet.
Een beetje een cliffhanger blijven. Wat dat we daarmee kunnen doen.
Ja, laat het zijn. Radio Radzinski at brus.be.
Ja, Radio Radzinski. En via Twitter kun je ons ook allemaal nog vinden. Bedankt voor het luisteren. En ook bedankt aan onze producer Gunnar Scheins voor onze nieuwe jingle bumper. En voor zijn hulp in de kou.
Is het Scheins? Ik dacht altijd Chains.
Chains? Chains?
Ik dacht Chains.
Oké. Laat ons Kenner Chains. We vragen het een keer. Voor nu, tot volgende week.
Verrijwijk ben de knot en dan de rekje pisgoen zijn. Ik zeg alle niet woe, want anders gooi maar wees bezijn. Er was geen kattenzijn en ik was sur van gambedijd. Ik paasde niet mijn eigen, ken maar van dat getrompijt. Want Gichet zat me bij te sloepen, en ik zei hem, al wel. We wekkeren zich maar, om wat er begin deed dat spel. Hij bezeg maar om nu en zat is gelijk, Fima. Geef maar 200 frank en we spelen al in via. Al dan er zijn maar